Goedemorgen allemaal. Goed om hier weer te zijn op deze mooie paasmorgen. Prachtig mooi weer. Heerlijk ritje gehad onderweg. Nou, ritje, rit. Wel, toch? Ik heb eigenlijk een heleboel dingen te bespreken met jullie. En ik probeerde in mijn hoofd dat een beetje te ordenen. En natuurlijk gaan we het hebben over de opstanding van de Heer Jezus. Hij is opgewekt, zegt Paulus, naar de schriften. Dus ik wil iets laten zien in de schriften van wat daar nou is geschreven. Niet lang niet alles, want eigenlijk gaat de hele schrift erover. Maar wat er is geschreven over de opwekking van Jezus. De Zoon van God die stierf voor onze zonde. De dood kon hem niet vasthouden, maar hij stond op ten derde dagen of na 3 dagen en 3 nachten. Ik wil in navolging daarvan laten zien dat niet alleen Jezus opstaat naar de schriften, maar dat ook Israël opstaat naar de schriften. Israël is volgens de Bijbel, dat gaan we straks zien, dat ga ik u bewijzen uit de Bijbel, maar is ook een zoon van God. God heeft eigenlijk 2 zonen. Israël is de zoon van God en ook Yeshua, Jezus, is de zoon van God. En Israël is ook opgestaan of gaat opstaan naar de schriften. Die eerste opstanding, de opstanding van Jezus, die werd door heel veel Joden, door heel veel Israëlieten in die tijd niet gekend, niet gezien. Zelfs niet door de volgelingen van Jezus. Er staat, ik ga dat zo voorlezen, dat ze de schriften nog niet kenden dat hij uit de doden zou opstaan. Daardoor kwam dat een beetje als een verrassing, als een blijde verrassing mag ik wel zeggen, maar ze konden van blijdschap hun ogen niet geloven. En ik denk dat een heleboel mensen vandaag niet bekend zijn vanuit de schriften met het feit dat ook Israël uit de dood zal opstaan, zal herrijzen. Omdat de mensen de schriften daarover niet kennen. En dat zal dan ook een grote verrassing zijn. En dat zal overigens ook ten derde dagen gebeuren. En ik hoop dan te laten zien dat die derde dag vandaag heel dichtbij is, dat we daar vlakbij zijn. En dat we dus de terugkomst van Jezus en de opstanding van Israël naar de schriften mogen verwachten. En dat wij onze vereniging met hem, met de Heer Jezus, mogen verwachten. En dat dat koninkrijk van hem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop vrede en gerechtigheid woont, aanstaande is. Dat is een beetje de samenvatting van alles wat ik wil zeggen. Dus daar hoop ik me een beetje aan te kunnen houden. Ik begin bij Johannes hoofdstuk 20. Dat is een prachtig verhaal. Een prachtige geschiedenis. Je moet altijd oppassen met het woord verhaal. Want dan denken mensen het is niet waar. Het is maar een verhaaltje. Maar sommige verhalen zijn maar al te waar. Maar Johannes 20, dat is het verhaal van de opstanding. Eigenlijk wil ik daar een klein stukje vooraf lezen. Dat hoort er in feite bij. Ik weet niet wat er op Goede Vrijdag, zoals dat heet, hier behandeld is. Ik heb altijd een beetje last met Goede Vrijdag en Pasen en zo, omdat dat allemaal betekenissen zijn die natuurlijk een beetje door elkaar gehusteld zijn, weet je wel. In de Bijbel is nergens sprake van Goede Vrijdag. Het bestaat helemaal niet, maar goed, wij vieren het en wij vieren dat omdat we zeggen dat Jezus dan gestorven zou zijn. Wat eigenlijk niet waar is, want hij is op donderdag of waarschijnlijk misschien zelfs woensdag gestorven. En wij vieren dan met Pasen zijn opstanding uit de dood, maar met Pasen werd natuurlijk het lam geslacht. Dus moeten we eigenlijk met Pasen Goede Vrijdag vieren en dan 3 dagen later als het als de priester met de eerstelings schoven gaat bewegen voor God, dan is het eigenlijk de opstanding. Dus dat is de opstandingsgarve. En dan is het eigenlijk wat wij dan weer Pasen noemen. Nou, dat is allemaal om het een beetje ingewikkeld te maken. Eigenlijk toch wel een beetje boze bedoeling, zodat Israël er niks van snapt. Want dat is ook de bedoeling, dat Israël er niks van snapt. Dat hun ogen gesloten zijn. Nou, die paasdatum is dan ook nog eens helemaal door de war gehusseld. Toevallig loopt het deze dagen een beetje gelijk. Gisteren was het Pesach. Was dus eigenlijk, en eigenlijk is het dus overmorgen pas de opstanding van de Heer. Maar goed, hoe dan ook. Hij is elke dag opgestaan, dus we hebben het er gewoon maar over, toch? Nou, dat is ook alweer een inleidingje. Ik begin even bij de begrafenis van Jezus. Op Johannes 19, vers 38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, was een fariseer, was bang. Die vroeg aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij ging dan en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Dus twee fariseeën, die gaan Jezus van het kruis afnemen. Niet zoals je op heel veel schilderijen ziet, en met name in Rooms-Katholieke kerken zie je dat aan de wand hangen, dat Maria, maar de Maria's Jezus van het kruis afnemen. De kruisafname is helemaal niet waar. Er zijn twee mannen, twee fariseeërs, die juist bij het kruis voor hun geloof uit gaan komen. Als niemand het meer ziet, dan zien zij het ineens. Dan gaan hun ogen open. Nou, Jezus had ze daar natuurlijk ook op voorbereid. Met name van Nicodemus kennen we dat verhaal waar Jezus had gezegd, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, Johannes hoofdstuk 3, zo moet ook de Zoon van de Mens verhoogd worden. Dus toen Nicodemus daar zag dat Jezus als de slang, zeg maar, aan het kruis hing, toen heeft hij ontdekt, toen is hij werkelijk tot, ik zal maar zeggen, waarachtig geloof gekomen en heeft gezien, kijk, daar hangt mijn verlosser. En zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. De Joden bereidden de Pesach voor. En op de eerste dag van de week, dag 1, ging Maria vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf genomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en de andere discipel die Jezus lief had, dat is Johannes, zo noemt hij zich altijd zelf. En hij zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen en wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold en op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en hij geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Wat een wonderlijke zin, in feite. Ik bedoel, daar loop je dan toch jarenlang met het onderwijs van Jezus onder je arm, en dan ken je de schrift nog niet dat hij uit de dood moet opstaan. En de discipelen gingen weer naar huis. Want hier staat natuurlijk ze kenden de schriften niet, is eigenlijk heel bijzonder. Want de schriften hebben natuurlijk enorm veel gesproken over het feit dat op de derde dag de Messias, Yeshua, Jezus, de Zoon van God, uit de dood zou moeten opstaan. En de schriften hebben enorm veel verteld over zijn taak. Hè. We kennen natuurlijk allemaal Jesaja 53 hier. In Israël is dat een wat minder bekend gedeelte. Maar er zijn enorm veel voorbeelden in de Bijbel. Alles gebeurt, al het leven ontstaat Ten derde dagen, zelfs het allereerste leven, als je gewoon Genesis 1 bekijkt bij de schepping, dan is op de derde dag komt het land tevoorschijn, dan komt het land naar boven en dan ontstaat het eerste leven op aarde. En zo gaat alles op de derde dag door. Hier wordt wel een heel bijzonder verhaal vermeld, want dan gaat het over die linnen doeken die die fariseeën om Jezus hadden gewikkeld, om hem zo in het graf te leggen. En die in het graf bleef liggen toen Jezus er weer uitgekomen was. Dat is exact wat er volgens de schriften moest gebeuren, namelijk. In Leviticus 16, vers 23, als u wil mag u dat eventjes met me opzoeken. Het is altijd fijn om dat een beetje mee te lezen. We bladeren maar wat vanmorgen en anders luistert u hoor. Maar in Leviticus 16, vers 23 ga ik al gelijk, maar ik moet eerst naar Leviticus 16, vers 4. Daar gaat het over Yom Kippur, over de grote verzoendag. Kijk, we vieren natuurlijk Pesach, maar Pesach is ook grote verzoendag. Al die feesten, die komen samen in Jezus. Die komen samen in het Lam van God. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En over grote verzoendag zou ook heel veel te vertellen zijn. Daar gaat het natuurlijk over twee lammeren. Over de zondebok en het lam wat geslacht wordt. En die zondebok heeft ook een speciale betekenis. Die wordt de woestijn ingestuurd en die zien we voorlopig niet meer terug. Ik denk dat we daarin ook nog een prachtig beeld van Israël kunnen zien. Maar de andere bok die wordt uiteindelijk geslacht en dat moet de Aaron gaan doen. Die moet eerst verzoening doen voor zijn eigen zonde. Dat hoefde Jezus niet te doen, want hij heeft nooit gezondigd. Maar als hij dat uiteindelijk gedaan heeft, dan gaat Aaron, de hoge priester, en we hebben allemaal wel eens een plaatje van de hoge priester gezien, denk ik, in het Oude Testament. Die ziet er prachtig uit met tulbanden en de Urim en de Tumim en de platen op zijn schouders en op zijn hoofd. En het is gewoon een grote pracht. Maar als hij het offer van Yom Kippur moet gaan brengen, dan gaat hij al die pracht afleggen. Dan gaat hij naar binnen in het heiligdom, in het huis van God. En dan staat er in vers 4, hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken. En een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. En hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is de heilige kleding, hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Nou, ik ga niet op al die onderdelen in, want dat duurt veel te lang. Maar we zien dus dat als hij het offer gaat brengen, als hij dadelijk het heilige der heiligen, het allerheiligste binnengaat, om zijn vingers te dopen in de schaal met het bloed van het lam wat is geslacht, om dat op het verzoendeksel aan te brengen, dan is hij heel eenvoudig gekleed. Namelijk alleen in wit linnen. Dan is al die pracht en praal is verdwenen. Nou ja, we hebben net gelezen hoe Jezus eigenlijk op het, als je zou zeggen, het graf waar hij gelegen heeft, is ook een soort van verzoendeksel. Daar wordt het bloed aangebracht, hoe Jezus daar opgelegd is. Precies dezelfde manier, ook met dat witte linnen. Ze hebben hem gekleed in wit linnen. En ze hebben hem helemaal, mensen zeggen dan gebalsemd, maar het is niet echt gebalsemd, want er zijn veel langduriger en grotere proces. Maar ze hebben hem in wit linnen gekleed, want hij is de hoge priester en hij is het lam wat uiteindelijk het allerheiligste binnengaat om daar zijn leven te geven. Om daar verzoening te doen voor de zonde van het volk. Als Aaron dan in die tent is, dan heeft hij uiteindelijk dat bloed op het verzoendeksel aangebracht. En dan komt hij weer, dan moet hij uiteindelijk weer naar buiten komen. Het volk staat daar buiten te wachten. Dat is jaarlijks een heel spannend gebeuren. Het gebeurt één keer per jaar. Het is een heel spannend gebeuren. Want je verschijnt daar, de hoge priester verschijnt daar voor het aangezicht van Jehovah, van God. En komt hij er wel weer levend uit? Ik bedoel, er moet wel verzoening gedaan zijn voor zijn zonde. Hij moet aan alle voorschriften voldaan hebben. Dus het volk staat daar buiten in spanning te wachten, want als hij eruit gaat komen, dan zal hij zijn handen opheffen en dan gaat hij het volk die hoge priesterlijke zegen geven. De Heere zegene u, Jehovah zegene u en hij behoede u, hij doet zijn aangezicht over u lichten, Hij verheffen zijn aangezicht over u en hij geven vrede. Dus dat is een heel spannend moment. Ze staan hem echt te verwachten. De verwachting van de terugkomst van de hoge priester. Ik hoop dat u de gelijkenis daar al in voelt. Maar voordat dat gebeurt, dan gaat hij in die tent van die ontmoeting. In vers 23 leest u dat. En dan gaat hij de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan heeft. Toen hij het heiligdom binnenging. En daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met water wassen. En zijn kleren aantrekken. En dan moet hij naar buiten gaan. Nou, ook dat hebben we dus precies gezien net in Johannes 20. Dat als de discipelen daar dat graf binnenkomen. Wat zien ze dan? Dan zien ze daar niet meer de hoge priester. Maar dan zien ze die linnen kleren. De tulband apart opgerold nog aan het hoofd. En het linnen doek ligt gewoon nog in het graf. Het is een letterlijke vervulling van wat al duizenden jaren geleden is geregeld en is voorzegd. En in feite de discipelen, ze zagen het en ze geloofden. Want ze kenden de schriften nog niet dat hij uit de dood zou moeten opstaan. Maar dat geloofden ze op dat moment waarschijnlijk ook aan de hand van dit soort gedachten die bij hem binnenkwamen. En ze zouden Jezus gaan zien en hij zou zich levend aan hen vertonen. Alhoewel, levend en wel vertonen aan hen. En in zekere zin toch ook weer in het verborgene. Dat is het bijzondere. Toen Jezus op aarde wandelde, zeg maar, zo noemen we dat dan natuurlijk, tijdens zijn gewone aardse leven. Gewoon. Het was niet echt helemaal gewoon, maar tijdens zijn leven voordat hij is gestorven, kon iedereen hem zien. Kon iedereen hem aanraken, soms ging daar kracht van hem uit, maar iedereen kon hem zien. Hij kwam op een bruiloft, hij kwam op een feest en hij was zichtbaar voor iedereen. Hij maakte deel uit van onze werkelijkheid. De Bijbel zegt het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes hoofdstuk 1. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Dus iedereen kon hem zien, maar toen Jezus was opgestaan, kon niet iedereen hem meer zien. Toen heeft hij zich wel levend vertoond, maar aan wie? Aan mensen die, aan zijn volgelingen. Eerst aan de vrouwen bij het graf. Dat was natuurlijk ook nog een beetje een aparte ervaring, dat Maria, die herkende hem eerst niet. Ze dacht dat het de tuinman was. Pas toen hij een naam riep, Maria, toen zei ze, oh, Rabboni, bent u het? Rabboni is dan Aramees voor Rabbi, meester, bent u het? En dus hij liet zich wel zien aan Maria en aan anderen. En toch was er ook iets heel anders met hem. Hij liet zich zien aan Emmausgangers die onderweg waren naar Emmaus. En hij voegde zich bij hen en hij liep een paar uur met ze op. En ze waren nog helemaal eigenlijk in shock. Niet dat ze niet wisten van de opstanding, maar ja, ze konden het eigenlijk nog niet geloven. En dus hij vroeg dan zogenaamd aan hen, hij hield zich van de domme, waar hebben jullie het over, wat is er aan de hand? En bent u dan de enige hier die daar allemaal niks van weet, wat er allemaal in Jeruzalem gebeurd is? En dat wij dachten dat hij de Messias was, maar toen is hij gekruisigd. En er zijn er ook nog een paar vrouwen die hebben ons ook nog helemaal in verwarring gebracht. Want die zeggen dat hij is opgestaan uit de dood. En dan, onverstandige en trage van hart om niet te geloven al wat de schriften over mij hebben gezegd. De schriften staan er zo vol mee. Ik kan jullie zo laten zien. Jan. Ik heb jullie verteld toen ik met jullie rondliep dat zoals dit geslacht, Matthäus 12, zal geen ander teken ontvangen dan Jona de profeet, die 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de walvis was. Ik ga er dadelijk nog naartoe naar die teksten, maar er zijn de teksten over Jozua, waar de ark het land binnenging en waar het volk 2000 mijl erachter ook naar binnen ging. De Bijbel staat vol met het feit dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de dood en hij gaat de schriften voor ze openen. Maar het vreemde is, ze kennen hem niet, ze herkennen hem niet. Pas als hij dan bij hen het huis binnengaat en hij breekt het brood, dan zien ze zijn handen natuurlijk, dan zien ze zijn wonden in en dan zeggen ze, het is de Messias. En op het moment dat ze hem herkennen, is hij ook weer weg. Dus hij is opgestaan uit de dood, hij is de levende. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood. Dat beleidt de kerk natuurlijk al eeuwen. wederom opgestaan uit de doden. Maar toch is hij ook anders. Hij heeft een nieuw lichaam, een nieuw leven ontvangen. Vlees en bloed kunnen dat koninkrijk van God niet beërven, zegt Paulus later. We zullen allemaal in een punt des tijds veranderd moeten worden. Wij zullen allemaal datzelfde lichaam van Jezus moeten ontvangen. En dat is een lichaam wat herkenbaar is. De littekens zitten er nog in. Thomas mag zijn hand in zijn zij leggen. Dat is een lichaam wat daadwerkelijk ook nog eet en drinkt. Hij eet en hij drinkt met de discipelen. Hij doet er van alles mee. Het is dus een realiteit, maar het is wel een andere realiteit dan waarin wij hier vandaag gewoon leven. Ik geloof dat dat zo belangrijk is als wij ook denken aan de terugkomst van de Heer Jezus, die heel dichtbij is. Dat gaan we het zo nog over hebben. Maar dat we dan beseffen dat die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en wij zullen in een punt des tijds veranderd worden, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen. Zullen we veranderd worden? Dat staat trouwens ook nog, Paulus zegt dat ook nog in de Korintiërs. Want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Wij zullen zo'n lichaam krijgen zoals Jezus heeft gekregen. Nou, dan zullen we eerst hem tegemoet gaan in de lucht, maar dan ook weer met hem terugkomen op deze aarde. En dat zal, ja, dat zal een totaal feest zijn. Dan gaat elke laars die dreunend stampt, die verstompt. Dan wordt de oorlog niet meer geleerd. Dan worden de zwaarden en de tanks en de kernwapens en alles wordt omgesmeed tot ploegen. En dan zal de vrede geleerd worden. En dan zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem, omdat daar de koning der koningen, Yeshua, de opgestane Heer, de Messias, regeert. Dat is de toekomst. Maar zij kenden dus de schrift niet, maar als ze het hadden gekend, hadden ze het geweten. Jezus vertoont zich aan hen, maar hij vertoont zich alleen aan mensen die hem kennen. Niet per se gelovigen, want Thomas kon het nog steeds niet geloven, maar het waren wel zijn vrienden, zijn bekenden. Hij heeft zich niet meer aan de wereld vertoond. Ik dacht vroeger als kind altijd van, waarom ging hij niet gewoon even naar Pilatus toe? En hij zei, kijk, daar ben ik weer. Of naar Herodes. Of naar het Sanhedrin. Had toch gekund? Gewoon. Had hij zich laten zien? Had hij gezegd, kijk, nou hadden ze een complottheorie in elkaar gestoken. En gezegd, ja, de discipelen hebben zijn lichaam gestolen. En de soldaten zijn in slaap gevallen. En het is allemaal, complottheorieën bestaan eenmaal. Daar weten we vandaag de dag alles van. En soms zijn ze waar en soms zijn ze niet waar. Nou, dit was een complottheorie die de overheid in die tijd rondstrooide. Maar er klopte niks van. Want Jezus was wel daadwerkelijk opgestaan. Maar hij had zich toch even kunnen laten zien, denk ik dan. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Dat is iets wat ik steeds meer ben gaan ontdekken en steeds meer ben gaan zien. Het was niet de bedoeling dat ze hem zouden zien. Het was niet de bedoeling dat ze de schriften zouden kennen. Ze hadden het kunnen kennen, maar het was eigenlijk, nou ja, het was wel de bedoeling, maar het was niet naar de raad van God. We hebben dat afgelopen donderdag op de Bijbelstudie hier ook over gehad, maar toen waren jullie er lang niet allemaal. Maar weet je, er is een raad van God en er is een wil van God. Als Petrus spreekt op de Pinksterdag over de opstanding, over de kruisiging en de opstanding van Jezus, dan zegt hij die door jullie handen naar de bestemde raad en voorkennis van God aan het kruis is genageld. Dat moest namelijk gebeuren. Als de Satan ervan geweten had, als de Sadduceeën, als de Fariseeën ervan geweten hadden in dienst van de boze. Hè, u hebt de duivel tot vader, zegt Jezus. Dan zouden ze, zegt Paulus, de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dat moest wel gebeuren. Hij moest gekruisigd worden. Dus dat hun ogen gesloten werden voor de waarheid, was de bedoeling. Het was niet goed dat ze dat deden. Ze hadden de schriften moeten onderzoeken en ze hadden hem moeten aannemen als Heer. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus het was niet goed, maar het was wel de bedoeling. Dat is altijd heel moeilijk om dat onderscheid te maken. Ik vind dat tenminste zelf ook altijd heel erg moeilijk. Maar er werkt dus een verborgen raad van God, terwijl het zijn bedoeling is, kan het toch niet goed zijn wat mensen doen. dat mensen hem aan het kruis genageld hebben en riepen kruisigt hem, dat was niet goed, maar wel de bedoeling. Snap je dat? Zo heeft het gewerkt in deze wereldgeschiedenis. Nou, dan vertoont hij zich alleen aan zijn volgelingen. Aan een heleboel, aan zijn discipelen, aan de vrouwen, aan diverse mensen. Zelfs op één dag, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, aan meer dan 500 mensen tegelijk. Dus dat is best nog een hele behoorlijke samenkomst geweest, waar heel veel volgelingen van Jezus bij elkaar gekomen waren, waar die zich heeft vertoond. Dat zou een samenkomst geweest zijn waar ik wel bij geweest had willen zijn. Ik weet niet hoe dat met u zit, maar een preek van Jezus op zo'n moment, dat lijkt me echt helemaal het einde. Dat is echt geweldig. Maar goed, en dan zegt Paulus, en tenslotte is hij ook aan mij als aan een ontijdig geborene verschenen. Oftewel, ik ben een beetje te laat geboren, te laat wederom geboren. Jezus is dan ook uit de hemel aan hem verschenen. Dat komt ook omdat Paulus een hele speciale roeping had. Maar voor Israël is hij verborgen gebleven. Voor Israël, weet je, natuurlijk kwamen er heel veel mensen tot geloof, maar ze hebben hem niet gezien. Ze kwamen tot geloof zonder hem te zien. Op de eerste Pinksterdag kwamen 3000 mensen tot geloof. Er kwamen heel veel mensen tot geloof. Op een gegeven moment zoveel dat het Sanhedrin en de Farizeeën en dat ook Herodes, die werd er ongerust van. En Herodes liet Jacobus onthoofden en liet Petrus gevangen zetten. En Paulus die heeft er nog aan meegewerkt om een grote vervolging te doen plaatsvinden. Want ze mochten het niet zien. Want zijn uren was nog niet gekomen. Wanneer komt zijn uren wel? Wel als hij met de wereld klaar is. Want dat is de reden dat Israël het niet mocht zien. Hun ogen zijn gesloten en hun oren zijn gesloten, opdat het heil tot de wereld zal komen. Paulus die zegt dat in Romeinen, laten we dat gewoon maar er eventjes bij pakken ook in Romeinen, hoofdstuk 11. Er staat belofte voor Israël. Er staat in vers, begin maar in vers 8. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok, tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Nee, het was niet de bedoeling dat ze zouden vallen. Maar ze zijn gevallen met de bedoeling, dat komt erachteraan, ze zijn gevallen met de bedoeling dat de zaligheid tot de heidenen zou komen. Dat was het. Israël moest vallen, Israël moest het niet zien, zodat God zei van, nou ga ik het eerst aan de heidenen vertellen. Dan ga ik het eerst aan de goyim. Heidenen is gewoon, zijn wij gewoon met z'n allen, Sliedrichtenaren, dat zijn heidenen, zeg maar. Iedere niet-Jood is een heiden. En dat evangelie moest tot de heidenen komen en ze zijn dus niet gestruikeld opdat ze zouden vallen, maar ze zijn gevallen opdat het heil tot de heidenen zou komen. En dan daarachteraan komt, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Kijk, en dan gaan we naar het volgende onderdeel. Dat niet alleen Jezus ten derde dagen opstond uit de dood, maar dat ook Israël ten derde dagen gaat opstaan uit de dood. Israël is nu natuurlijk nog dood. God heeft dat ook voorzegd. Ik kan een profeet bij je, wil ik graag bij u aanhalen. Dat is de profeet Hosea. Daar heeft God het zo letterlijk voorzegd wat er zou gaan gebeuren. En die schriften zouden we ook moeten kennen. Er zijn er nog veel meer hoor. Ik heb al Jona genoemd en ik kan Ezekiel noemen. Met de dal van door het doodsbeenderen. En ik kan het feit noemen dat Jozua, als hij het beloofde land binnentrekt, de ark 2011 vooruit moet gaan. En dat het volk daar 2000 L achteraan moet komen. Overal zie je het feit dat die derde dag de opstanding is van Jezus, maar ook de opstanding van Israël. Er staat in Hosea 5 vers 15, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Dat zegt God, hè? Ik ga. Dat is een profetie. Als er zoveel zonde is in het land, dan zegt God, ik ga. Nou ja, wij weten wanneer hij gegaan is. Jezus is naar de hemel gegaan. Ik ga en ik keer terug naar mijn woonplaats. Waar woont God? We hebben het net van de kinderen gehoord. In de hemel. Daar woont God. Hij gaat en keer terug naar zijn woonplaats. In het beeld van wat we net hebben gezien is hij nog in het Allerheiligste. Hij is verschenen voor ons, Hebreeën hoofdstuk 10, voor het aangezicht van de Vader, om daar voor ons verzoening te doen, voor onze zonden. En in feite staat Israël en staat de wereld, staan ook wij, als we het een beetje zien, staan ook wij te wachten op het feit wanneer hij weer naar buiten zal komen. Ik bedoel, hij is opgestaan uit de dood, hij heeft zich aan gelovigen laten zien, wij mogen hem kennen, wij mogen opnieuw geboren zijn, wij mogen een relatie met de Heer Jezus hebben. Ik wil daar zo nog iets over zeggen, maar dat mag echt voor iedereen, voor ons allemaal. Maar we staan te wachten, hij is onzichtbaar. Hij is nog binnen, in het heiligdom. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader, waar hij voor ons bidt en pleit. We zien hem niet. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt Hebreeën hoofdstuk 2. We zien hem niet. Maar we staan te wachten tot hij eruit zal komen om de shalom, om de zegen over deze wereld te brengen. Maar hij gaat wel weg eerst. Dat zegt hij tegen Ephraim. Ephraim staat voor het 10-stammenrijk, maar hij zegt het eigenlijk ook tegen Israël, tegen de 12 stammen. Ik ga en ik keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten. Oftewel, totdat zij achter de waarheid komen. Totdat zij ontdekken, totdat zij kunnen zien op wie zij doorstoken hebben. En ze mij een aangezicht zoeken. En in hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar Jehovah. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Dat moment waarop Israël ook in grote benauwdheid komt. Nou, wat benauwdheid is, leren we steeds meer over de wereld. En dat er een wereldwijde benauwdheid komt, kunnen we ons sinds de coronacrisis beter voorstellen dan ooit. En de coronacrisis is opgevolgd door de Oekraïne-crisis en de ene crisis volgt de andere op. De Bijbel noemt het allemaal weeën. Weeën die leiden tot de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We hoeven daar niet bang van te worden. De Heer Jezus zegt daarvan tegen ons, van als je dat nou allemaal ziet gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing komt dichtbij. Dat is ook zo. Ik denk dat we daar met groot verlangen en met heel veel plezier over mogen praten. En dat ook echt aan de kinderen mogen vertellen. En weet je, ik weet nog zo goed van vroeger dat Wilma zei van ja, maar er was in verwachting. En dan zei ze, als nou de Heer komt terwijl ik in verwachting ben, wat dan? Is ja, dan, ik zag er net daar ook iemand zitten, echt wel in verwachting. En denk, nou wat dan? Dan heb je een pijnloze bevalling. Dat is toch geweldig? Heerlijk. Echt, want dat gaat heus wel door. En natuurlijk, we krijgen dat veranderde lichaam en we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, maar we komen ook weer terug op deze aarde. En met hem zullen we terugkeren. En we zingen daar wel eens een lied van, ik weet niet of dat hier in jullie bundel staat, maar ik vind het wel een mooi lied, dat laat het feest zijn in de huizen. Kinderen dansen op de straat. En dan, weet je, dat komt eraan. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Dan hoeven we geen angst meer te hebben. Dan hoeft er niemand bang meer te zijn. Maar nu, ja, nu staan we nog te wachten. En God heeft Israël voor een ogenblik verlaten. Maar er staat, hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. En dan, na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven, dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Toen het nog vroeg in de morgen was, gingen ze naar het graf en toen vonden ze het graf leeg. En zijn verschijning ook voor Israël staat zo vast als de dageraad. Hij is, na 2 dagen zal hij op de 3e dag zal hij reizen. Ik hoef u zich allemaal niet te wijzen op de Petrus, die eigenlijk ook een beetje in verwarring was van hoe lang duurt dat nou met die komst? En dat hij dan die profetische woorden mag aanhalen. En dan zegt hij, sommigen zijn er die zeggen dat de Heer talent met de belofte, maar hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Oftewel, hij laat eerst het heil naar de heidenen komen. Maar hij talent niet en weet dan dat één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Hij gaat hier na 2 dagen, gaat hij op de 3e dag gaan reizen. Ik geloof dat je zomaar echt mag invullen na 2000 jaar Israël. Kijk, ik ga geen datum berekenen, want dat hebben al veel te veel mensen gedaan. En dat mislukt altijd, weet je wel. Meneer Embrechts die heeft er een heel boek over geschreven, over alle datums die berekend zijn. Dat ga ik allemaal niet doen, maar weet je, ik blijf maar zeggen, het komt wel heel dichtbij hoor. Die 2 dagen zijn wel zo goed als, die zijn eigenlijk echt voorbij. Als je, het is toch 2000 jaar geleden dat het de eerste echte Pesachdag, de paasdag, wat wij dan Pasen noemden. Hè? 2000 jaar geleden, dat Jezus is opgestaan uit de doden. Dat is 2 dagen, 2000 jaar geleden. En 2 dagen is Israël in duisternis. Die 2000 jaar heeft Israël ook geleden, eigenlijk ook als een zoon van God geleden. En ik zou nog zeggen waar je dat kon vinden, maar je kunt in Exodus 4 vinden, als Mozes de bevrijding van Israël bij de farao moet gaan aankondigen, dan zegt God, dan moet u tegen de farao zeggen, Exodus 4 vers 22, zo zegt Jehovah, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Ziet u dat? God heeft 2 zonen. Ook Israël is zijn zoon. En natuurlijk is Jezus is de zoon van God, de vleesgeworden zoon van God. En Jezus is de uiteindelijk beloofde Messias. En Jezus is het zaad wat aan Abraham beloofd is. En Jezus is hij staat centraal, de Heer Jezus. Daar gaat het om in heel de Bijbel. Maar de Heer Jezus heeft zijn volk uitgekozen, uitverkoren. En u weet ook wel dat Israëlieten soms zeggen, had hij niet een ander volk kunnen uitverkiezen? Want het is soms zwaar om uitverkoren te zijn. En dat is het ook voor hen. Ze lijden nu al 2000 jaar. Pogroms, vervolgingen. Hoeveel Joden zijn er niet gedood? En dat is echt niet alleen in de laatste wereldoorlog met Holocaust gebeurd. Dat is de 2 millennia door gebeurd. Je zou kunnen zeggen, ook Israël hangt al 2000 jaar aan een kruis. Ze dragen een kruis. En uiteindelijk zal dat ze gaan uitdrijven en zal het maken dat ze gaan roepen wie? De Heer, Jehovah. Zullen ze om hem roepen in alle benauwdheid. En dan zal hij zich laten zien. En dan komt hij naar buiten. Dan komt Yeshua. Dan komt degene die zij doorstoken hebben. Degene die ze in witte linnen kleren in het graf hebben gelegd. En die hij daar heeft achtergelaten. Degene die ze tot nu toe niet konden zien. Die komt naar buiten. Die komt naar buiten voor zijn volk. Ik geloof wij mogen dan al met hem zijn. En wij mogen met hem mee naar buiten komen. Maar hoe je dat ook ziet, laten we die theorieën allemaal even laten liggen nu. Dat zijn ware theorieën hoor, daar gaat het niet om. Maar hij komt. Weet je, hij komt de boel rechtzetten. Dat is een mooie oude psalm. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Dat is aanstaande. Dat is heel dichtbij. Dat is heel dichtbij. Nog een heel klein stukje tijd, denk ik, echt. Ja, dat denk ik al heel lang. Dat weet ik wel. Ik dacht 40 jaar geleden nooit dat ik nog opa zou worden in deze wereld. Ik ben inmiddels overgrootvader geworden, zelfs een paar weken geleden. Een achterkleinkind gekregen. Nou, dus dat had je mij niet kunnen vertellen 40 jaar geleden. Het is wel gewoon gebeurd. Noah Lynn, prachtig kleinkindje. En weet je, eerst dacht ik toen ik dat kindje zag, oh, in wat voor wereld kom jij terecht? En toen dacht ik, wat een prachtige toekomst ga je tegemoet. De Heer komt, waarschijnlijk heb je niet eens de kans om om zo groot te worden dat je hem de rug toe kan keren. Als dat al zou kunnen met allemaal die biddende ouders eromheen. De Heer komt en je mag zo met hem mee. Wat een feest zal dat zijn overal. Hij komt. Weet jij, en die profetie van de komst van de Heer. Er staat, we hebben net gelezen, zij kenden de profetie nog niet als ze zou opstaan uit de dood. En nou denk ik dat hier heel veel mensen zitten die de profetie over de wederkomst van de Heer wel kennen. Maar de wereld weet daar gewoon niks van. De wereld leeft van crisis naar crisis en die wacht tot we dadelijk weer opgesloten worden in de huizen en mondkapjes moeten gaan dragen. En dat er weer een andere oorlog ergens anders uitbreekt of dat er een financiële crisis uitbreekt of dat er een bom valt ergens. Of weet je, wat weet de wereld er nou van? En wij hebben de waarheid. Wij hebben echt de waarheid. Ik bedoel, dan zeggen mensen als jou, weet je nou dat de Bijbel de waarheid is? Ga hem lezen. Ga hem gewoon lezen, dan kom je er vanzelf achter. Ik heb zoveel, een aantal mensen in mijn omgeving die zijn gewoon Bijbel gaan lezen. En die komen er vanzelf achter dat de waarheid is. En dat is de waarheid dat Jezus Christus is gekomen. En daar wil ik ook wel mee gaan besluiten hoor. Maar dat Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat betekent om mensen die in zichzelf mislukt zijn, gelukkig te maken. Dat mensen die er eigenlijk helemaal niks van bakken, die steeds weer de fout in gaan. Die steeds weer dingen misdoen, die steeds weer denken, wat moet God nou toch eigenlijk met mij? En het gaat maar mis. En dat God is gekomen om zondaren zalig te maken. En hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En alles wat tot de dood leidt, alle zonden, alle dingen die bij dode mensen horen. Ja, dat heeft hij overwonnen. En hij brengt nieuw leven aan het licht. En hij wil dat nieuwe leven aan ons allemaal geven. Ik hoop echt zo erg dat hier geen mensen meer zitten die denken, dat is niet voor mij. Of dan moet ik uitverkoren zijn of zo, weet je wel. Dat is een hele andere preek om te houden. Maar dat is echt zo'n onzin, mensen. Dat is echt zo'n onzin. Dat is een misleiding geweest van de boze tot en met. Hij zegt tot een ieder die tot mij komt. Iedereen die tot mij komt. Iedereen. Nou, daar hoort u toch ook bij, of niet? Iedereen. Of is hier iemand die niet bij iedereen hoort? Dat kan niet, hè? Ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt alle tot mij. En die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. En laten we dadelijk naar buiten gaan en gaan genieten van het zonnetje en van de familie. Even een bakje koffie met de kennissen of met onze kinderen. En laten we er een heerlijke dag van maken en laten we feest vieren. Echt, want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Ik wil samen met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat dat echt waar is. Dat we mogen weten dat er een nieuw leven is. En dat alhoewel dit leven in feite soms door allerlei struggles heen gaat, u al nieuw leven aan het licht gebracht hebt. U hebt het gemaakt, u hebt het gegeven, de dood kon Jezus niet vasthouden, het graf was open, de linnen doeken lagen opgerold en hij is er opgestaan en hij heeft zich levend vertoond. Heer, ik dank u dat ook ik hem mag en mocht kennen. Ik heb hem niet in levende lijven gezien, maar wel zo werkelijk. Hij is wel zo werkelijkheid geworden. Heer, dat ik moet zeggen, u bent mij te sterk geworden. U hebt mij overmocht, u hebt mij overwonnen. En ik bid voor alle mensen hier dat u ze de vreugde in het hart geeft van het feit dat ze volgelingen van u mogen zijn. Dat we u mogen zien, dat we u mogen volgen. Dat we u mogen kennen, dat u de opgestane Heer bent. En dat we u mogen verwachten en dat er nog grote, hele grote plannen voor deze aarde liggen. Heer, en dat wat de regeringen ook bedenken en wat voor resets mensen ook bedenken, dat eigenlijk allemaal gewoon, weet je, dat wordt doorbroken dadelijk door uw komst. En dan gaat u heersen over deze aarde. En dan gaat u deze aarde de allergrootste reset geven die er ooit geweest is. En dan zegt u, zie ik, maak alle dingen nieuw. Heer, en daar kijken we naar uit. Ik kijk er naar uit. Ik hoop dat het vandaag nog gebeurt en anders morgen. En anders, ja, we wachten wel gewoon tot het nu komt. We zien uit naar uw heerlijke komst, Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.